neemt u plaats. Het is goed. Zijn liefde voor ons is zo groot. Hij kent geen grenzen. Hij heeft er alles voor over gehad om ons bij hem terug te brengen. Hetzelfde voor over om zijn enige geboren zoon te sturen naar deze wereld om ons terug te kopen met zijn bloed. Dat is een genade. God is goed. Voor het geval je daar niet van overtuigd bent, God is goed. Hij is elke dag weer goed. Hij waakt over ons. Zelfs in de uren wanneer wij eigenlijk met andere dingen bezig zijn en helemaal niet met hem, waakt hij over ons. Mededelingen. Ja, volgende week hebben we hier aan deze plaats Rob van Haasten. Die komt samen met zijn zus. Die gaat ons weer bedienen vanuit het woord van God. Bid voor hem. Draag hem aan de Heer op. Bid en vraag de Heer even een woord. Door die knap. En dan weet ik zeker dat de Heer het goed zal doen. Weet je dat het goed is om te bidden voor degene die spreekt? Dat is heel hard nodig. Dus, misschien denk je wel eens van, nou ja, die open. Ik heb een vriend en die is een christen en die zegt aan mij, iedereen kan preken. En dan hou ik even mijn mond en dan luister ik naar hem. Hij zegt, want het staat dan in die Bijbel, dus ja, je kan gewoon preken. Als je die Bijbel ook doet, dan kan je gewoon preken. Belangrijk is iets om te bidden. Dat is belangrijk is en om de Heer te gaan bidden. Hij zegt, dan weer variatie inbrengen. Ja. Ik denk dat hij nog niet van overtuigd is van de kracht van het woord van God. En daarom dus dat hij zulke opmerkingen maakt. Maar de Heer, ja, die vergeven hem voor deze opmerkingen waarbij hij eigenlijk daar niet over heeft nagedacht. Maar ik heb daarnaast nog een andere mededeling. En dat is dat de plannen er zijn om in de zomer, wanneer weet ik nog niet, en ik hou me ook een klein beetje bewust ervan af, want anders gaan alle dingen via mij en dat is opeens goed. Maar als ik het goed zeg, dan is volgende week 6 april.
Ja.
6 april, na de samenkomst, is er weer een kleine bijeenkomst met de mensen die samen dat gaan organiseren. Dat, die barbecue. En het kan zijn dat er hier nog mensen zitten die zich nog niet hebben aangesloten. Maar ze denken van, ja, als je mij een barbecue weet, dan weet ik wel heel goed raken. Dan weet ik hoe ik het organiseer. Dan zou ik zeggen, van volgende week, na de samenkomst, sluit je aan met die groep en probeer dat tot goede afspraken te komen. Het enige wat ik nog daarover kan vertellen is, het zal op een zaterdag gehouden worden, die barbecue. Maar ergens wanneer het weer toch wel iets warmer is. Want ik vind dat de vrijdag weer iets staat in die omgeving. En waar zal het gehouden worden? Aan het einde van de Tweede Roze Straat, dus als je deze straat uitloopt, dan kom je eigenlijk aan het eind, ga je een bocht naar rechts. Nou, daar heb je een parkje. En dat is de bedoeling dat we daar een barbecue gaan hebben. Er moeten een paar dingen nog besproken worden. Er is toilet daar. Maar de vraag is, wil ik ieder daar naar het toilet gaan? Dat weet ik niet. Maar hebben we geen probleem, dat gaat het. Nee, toch? Ik moet gewoon een paal tekenen. Nee, maar goed, we moeten daarover nadenken. Want als het zo is dat de Koningskerk, daar weet ik van, die hebben vorig jaar ook een barbecue van gehad. En dat is wel regelmatig dat mensen hier naartoe konden komen om naar het toilet te gaan. Als je zegt van nou, ik vind dat niet erg om die afstand af te leggen en weer terug te gaan, dan geef dat aan, dan kunnen we daar rekening mee houden. En, maar in ieder geval volgende week, ik zou zeggen, sluit je aan. Misschien heb je leuke ideeën voor zo'n organiseren van zo'n feest. Dan zou ik zeggen van, doe daaraan mee.
en laten we samen er een prachtig feest van maken. Amen. Of hebben jullie al gegeten en gedronken? Nee, toch op zaterdag niet. Ik zou zeggen, laten we het wel op zaterdag doen. Want dan hoef ik niet te koken. Snap je? Zaterdag is mijn kookdag. Dus ja. Dus dan ga ik liever hier barbecuen. En dan hou ik af en toe een ding bij me. Een satéprikker. En dan doe ik het erop en dan haal ik het eraf. Hoef ik niet na te denken over wat ga je daarnaast nog extra maken. Dat komt allemaal wel goed. Maar ik heb me laten vertellen dat er hele goede koks in deze kerk zitten. Dus dat moet heel echt wel goed gaan lopen. Dus volgende week na de samenkomst, dan kunnen we daar verder over praten. Nou, verder heb ik geen andere mededelingen. Nee, hè? Is niemand jarig ook? Nou, dan gaan we naar het woord van God, als jullie dat goed vinden. En daarvoor gaan we de Bijbel openslaan in het evangelie van Lucas. Lucas 2. En daarvoor begin ik in vers 46. Lucas 2, vers 46. En dan staat er, en het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van leraars zat, naar hen luisterde en hen vragen aan hen stelde. Vers 47 zegt, allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. Dat is een prachtig stuk om te bedenken wie Jezus Christus is. Daar hebben we het hier over. Dat zij hem in de tempel vonden en de vragen die hij stelde, de opmerkingen die hij maakte, daar stonden zelf de leraren stonden daar eigenlijk versteld van. Dat hij zoveel verstand had. Nou, laten we dit woord aan de Heer opdragen, deze boodschap van vandaag. Hemelse God en Vader, wat bent u goed voor u, de Heer, door al uw genade, Heer, mijn God. En dit woord te bedenken, Heer, dat helpt ons om hier even stil bij te blijven staan. Om te ontdekken wat uw woord, Heer, vandaag ons leert met betrekking tot uw Zoon. Ik vraag u daarom, neem het van me over. Kom tot uw doel, Heren. Leid mij. Heren, ik zal zelf weer een stap opzij doen, zodat u ons kan onderwijzen. Want wij hebben uw onderwijzing nodig. De vraag is, Heren, vertel ons, Heren, vandaag vanuit uw hart, wat u wilt dat we zullen weten. In Jezus' naam. Amen. Het is natuurlijk een prachtig gedeelte uit het woord van God. En ook met betrekking tot het leven van Jezus. En hoe hij hier in deze wereld eigenlijk gefunctioneerd heeft. En dat was toch wel eigenlijk bijzonder om dit te mogen lezen. Waar wil ik het vanmiddag met u over hebben? Ik wil het vanmiddag met u over hebben over geestelijke groei. Maar dat niet alleen. Geestelijke groei en het belang van begeleiding. Vaak komen mensen na een aantal jaren te hebben rondzwerven, kan ik zeggen, naar een kerk. En dan zijn ze blij dat ze er zijn en gaat het eigenlijk verder vanzelf. Ze ontwikkelen zichzelf. En de vraag is, hebben ze mensen in hun leven die ze daarbij kunnen helpen, die ze kunnen begeleiden? In het verhaal van Jezus gaan we toch een aantal dingen hier zien. Van vandaag, wat de Bijbel ons leert met betrekking tot Jezus Christus. Dan zien we dat Jezus met zijn ouders naar Jeruzalem gaat. Maar misschien is het goed als we dat ook even allemaal erbij lezen. We gaan in vers 41, gaan we van start. En in mijn Bijbel staat er boven de 12-jarige Jezus in de tempel. Zo oud was hij. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerde in Jeruzalem, achter zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En in vers 45 zegt: en toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. Tot zover. Het is een prachtig iets om te bedenken wat Jezus eigenlijk jaarlijks met zijn ouders deed. Dat ze naar Jeruzalem gingen. Ze gingen daar het Paschafeest vieren. En dan zien we dan komen we eigenlijk bij die teksten waar de Bijbel zegt dat Jezus dan te vinden was in de tempel. En ik kan me voorstellen als ik die leeftijd had dat ik ook andere dingen leuk zou vinden. Dat ik op andere plekken zou willen zijn. Maar Jezus zat in de tempel. Maar wat zegt de Bijbel daarover? De Bijbel zegt dat hij zat in de tempel en dat hij daar met die Bijbelleraren die er waren, dat hij daar in gesprek was. Dat hij hun vragen stelde. God. Dat zie de Heer voorziet in alles. En dat is een belangrijk iets om te weten dat hij daar in die tempel zat. En als je daarna gaat kijken, dan kom je toch in de Bijbel een aantal dingen tegen, waarbij het heel erg belangrijk is dat je moet gaan groeien, geestelijk moet gaan ontwikkelen, maar daarnaast heb je iets nodig waar eigenlijk de meeste mensen in de kerk niet bij stilstaan. En dat is namelijk begeleiding, geestelijke begeleiding. En in het leven van Jezus zien we dat dat gebeurt, maar we gaan het ook zien in het leven van andere mensen die God gebruikt heeft, op een bijzondere wijze. Als ik bedenk van de persoon van Paulus. Want dat was namelijk heel erg bekend in Jeruzalem, in die voorhoven voor die tempel, dat daar heel veel bijbelleraren samenkwamen. Het waren niet allemaal bijbelleraren uit Jeruzalem, ze kwamen uit heel veel andere plaatsen en ze verzamelden zich daar en ze gaven daar onderwijs. Kijk wat Paulus daarover zegt in Handelingen 22 vers 3. Want Paulus studeerde in Jeruzalem en misschien wel ook in een van die tempelhoven. En hij studeerde onder Gamaliel. Even kijken wat vers 3 daarover zegt. En dan zegt Paulus: ik ben een Joodse man geboren in Tarsus, in Cilicië. Maar opgevoed in deze stad, in Jeruzalem dus, aan de voeten van Gamaliel. Op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen. Een ijveraar, meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet. En dat zijn toch wel eigenlijk belangrijke dingen, dat hij dat daar allemaal heeft mogen doen. En dat was geen kleine man, Gamaliel. Gamaliel was een heel erg belangrijke bijbelleraar. En je ziet dat het onderwijs wat Paulus genoten heeft daar aan de voeten van Gamaliel, dat is later, is dat heel het christendom ten voordele geworden. Heel het christendom heeft kunnen genieten van het feit dat hij aan de voeten van Gamaliel gezeten heeft. Dat hij daar ook vragen kon stellen. En daarom is het heel erg belangrijk om samen te komen, bijbelstudies te hebben en dat je vragen kan stellen over de Bijbel. Als wij daar die antwoorden niet hebben, dan gaan we ze opzoeken. Dan komen we daarna weer terug En dan gaan we de antwoorden die de Bijbel ons vertelt, gaan we meedelen. Want het is belangrijk om alles te weten, alle gronden, achtergronden, noem maar op. Om te weten wat er, waarom bepaalde dingen zeg maar zo gebeuren. En hier zie je dat het gebeurde in het leven van Paulus. Hij heette toen geen Paulus, maar Saulus. Maar hij, omdat hij daar gezeten had, aan die voeten, was hij enorm goed onderwezen. In heel de wet, in alle dingen van de profeten, noem maar op. Het is daarom ook niet zo gek dat toen hij, op het moment dat de eerste gemeente van Jezus eigenlijk tot leven kwam, dat Paulus het eerste wat hij dacht, ik moet deze gemeente, ik moet daar een einde aan maken. En hij, wat hij deed was overal die gemeente vervolgen, zodat eigenlijk die gemeente zou ophouden te bestaan. En dat er op een dag, terwijl hij dat deed, dat er vanuit de hemel een groot fel licht hem omstraalde. En dat Paulus op dat moment instant blind werd. Maar er was wel een stem die hem vroeg, waarom vervolg je mij? En hij vroeg, wie bent u? Ik ben Jezus die je vervolgt. En Jezus moest hem uitleggen, waarom? Hij dat eigenlijk, en vroeg vragen dan waarom hij dat deed. Maar we moesten hem ook vertellen dat hij een taak voor hem had. Dat hij hem zou naar een plek toe zou sturen waar iemand hem de handen zou moeten opleggen. En dat hij dan zijn ogen weer zouden opengaan. En wat we gezien hebben, dat Paulus niet met Jezus gewandeld heeft. De personen die met Jezus gewandeld hebben, dat waren Johannes, dat waren Petrus, dat waren Matthäus. Noem al dat soort mensen. Ook Lucas heeft niet met Jezus gewandeld. En toch kan ik zeggen, er is geen van die discipelen die zo diepgaand onderwijs heeft kunnen geven aan de gemeente van Jezus dan Paulus. Omdat hij goed onderwezen was, kon hij ook heel de wet kon hij uitleggen nu in het Nieuwe Testament. Was het belangrijk om die wet te blijven te volhouden en de wet te blijven doen. De Heer gaf hem openbaring dat dat eigenlijk ten einde was gekomen. Maar dan moest hij wel aan de gemeente bekendmaken. Dan moest hij brieven voor schrijven. Zodat de gemeente ogen geopend werden. En dat we niet in de wet vast bleven zitten. Want dat is het grote probleem. Vandaag de dag nog steeds in Israël. Het probleem is dat de mensen daar aan de wet vastzitten. En het grote probleem daarmee is dat niemand de wet houdt. Alleen, we hebben de belofte dat we het gaan houden, dat we het gaan doen. Alleen niemand houdt het. En dan heb je een probleem, want dan betekent dat je God eigenlijk ook niet kan behagen. En hier zien we toch een belangrijk iets dat de Heer eigenlijk in het leven van een ieder hier wil doen. Hij wil ons helpen. Hij wil ons daarin leiden. En er zijn een aantal dingen die de Heer hem eigenlijk heeft laten zien met betrekking hierop, die ik eigenlijk ook met jullie zou willen delen. Dan zie je dus dat ze daar naartoe gegaan zijn. En ja, Jezus eigenlijk op dat moment niet met ze meegaat. Jezus blijft in de tempel. En wat belangrijk is dat je eigenlijk opgevoed moet worden in Gods huis. Dat je opgevoed moet worden dat eigenlijk alleen maar vruchten gaat voortbrengen voor je verdere wandel met de Heer. Ik kan alleen maar zeggen van, het is genade van de Heer. Het is niet mijn eigen inspanning, mijn eigen kunnen of wat dan ook. Het is gewoon genade van de Heer dat de Heer je gebruikt om op een gegeven moment het woord te verkondigen. Dat doe je niet omdat je zo goed bent ergens in. Nee, de Heer wijst zelf aan. Ik heb dat wel eens hier getuigd. Dat aan mij gevraagd werd op een bid stond, zou je een woord willen van 10 minuten even kunnen brengen en dan gaan we daarover bidden. Nou, ik had gezegd van 1 keer en daarna nooit meer. Nou, ik heb dat gedaan en ja, daarna hoorde ik van ja, het is goed bevallen, maar ik zag, maar het was wel de laatste keer, niet meer. Dus het is goed dat jullie het weten, maar voor mij. En toch zie je dat we rekening mee moeten houden dat we te maken hebben niet met mensen die alleen maar voor ons zitten, die ons iets vragen. Maar waar we mee te maken hebben is met een vader die in de hemel zit en die in alle dingen de leiding ook heeft. Die ook dit van ons verwacht. Die het ook eigenlijk van ons verlangt dat wij dit gaan doen.
En het maakt mij niet uit hoe oud een ieder hier is. Je kan nog steeds een leerling worden aan de voeten van de Heer. Het is zo'n prachtig iets. Dat de Heer je eigenlijk je daarin mag onderwijzen. En we gaan kijken wat de Bijbel over deze dingen verder zegt. En dan zien we dus dat in vers 48, dat vers hebben we gelezen. En dan zie je dat later. En toen zij hem zagen, hij zat in die tempel en ze gingen terug naar Jeruzalem. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Was een opmerking naar hem toe. Waarom hebt u ons dit aangedaan? En dan zie je dat, Maria de taak had gekregen om voor hem te zorgen. Maria heeft hem mogen baren. God heeft daar allemaal voor gezorgd. Maar Jezus, Gods zoon, de Messias, zij was daar angstig voor dat zij eigenlijk in die opdracht die ze van de Vader had ontvangen, om voor hem te zorgen, dat ze niet voorzichtig genoeg geweest was. Dat is wat er hier eigenlijk eruit voortkomt. Dat ze ziet dat hij, ze is een dag ver aan het reizen terug, en zij heeft de gedachte van, hij zal wel met het gezelschap wat vooruit is gegaan, zal hij eigenlijk eens meegegaan zijn. Maar dat bleek niet zo te zijn. Want toen hij daar eigenlijk in die tempel zat, was hij alleen maar bezig met de leraren die daar waren. En ze te ondervragen ook over hoe de toekomst eruit zal zien. Een van die belangrijke onderwerpen daarin was de komst van de Messias. En hij zat hun te ondervragen over die Messias die eraan zou komen. Terwijl hij de Messias was. Dus dat gaf al natuurlijk al behoorlijk wat spanningen onder hun, omdat ze een aantal dingen gewoon niet wisten. En hij zat daar en hij wist exact wie hij was. Hij wist ook dat zijn vader hem onderwees vanuit de hemel, omdat hij dagelijks ook contact met de vader onderhield. En hij werd elke dag wat hij eigenlijk bijgeschoold in de weg die hij ging. Maar ze zaten daar zo en de Bijbel zegt, ze stonden versteld eigenlijk te luisteren naar wat hij allemaal vroeg. Dat begrepen ze niet. Waarom stelt iemand van 12 jaar zulke vragen? Maar hij stelde ze wel. En daarom is het belangrijk dat wanneer wij de Heer dienen, dat wij ook komen tot inzicht in de Bijbel. Wat betekent morgen voor ons? Wat betekent overmorgen voor ons? Hoe ziet die situatie er nu uit? Is dit iets wat voorspelbaar was? Is dit iets wat voorzegd is? Of is dit iets wat spontaan nu over ons komt? Want de wereld is op dit moment toch een klein beetje in rep en roer, vindt u niet? Ik weet niet hoe dat land heet, heeft een moeilijke naam, Myanmar of zoiets. Ik zou daar niet willen wonen op dit moment. Ik zou daar niet willen wonen. Nee, ook niet. Ik zie daar tempels die helemaal ingestort zijn. Dat ziet er niet goed uit. Ik vind dat er nogal wat dingen in de wereld gebeuren, waarbij we eigenlijk onze ogen niet kunnen sluiten en zeggen van, nou ja, het zal dan wel. Nee, er gebeurt heel veel. En er gebeurt heel veel, welke ook opgetekend staat in het woord van God, welke Jezus ons heeft meegegeven. Het betekent dat wij toch met een andere blik naar deze wereld moeten kijken. Dat wij opmerkzamer moeten worden, toch eigenlijk nauwgezet met het woord van God bezig moeten zijn. En hier zien we toch wel eigenlijk iemand die dat eigenlijk wel deed in de dagen dat hij hier op aarde was. Dat hij zich in die tempel bevond en dat hij daar met die mensen die daar waren, dat hij daar mee in gesprek raakte. En we hadden toch wel bijzondere bijbelleraren, zoals ik al zei. Overal uit het land kwamen ze daar eigenlijk naartoe. En hij was toch wel degene die toch wel behoorlijk wat vragen had. En dat was een belangrijk iets. En terwijl hij dat allemaal daar deed, zie je dus dat Maria toch eigenlijk behoorlijk wat angst had over hem, dat zij hem achtergelaten had. En daarom hij eigenlijk teruggegaan was. En dat zijn toch wel belangrijke dingen. Weet je, het is wat Maria daar eigenlijk deed, is dat Maria daar een jongen zag die 12 jaar oud was. En voor haar was dat gewoon een jongen. Maar waar ze geen erg in hield, is dat ze een opdracht had gekregen om de Messias op te voeden. Die opdracht had ze meegekregen. Wat ze niet besefte op dat moment, is dat de taak die je hebt gekregen als ouder om je kinderen op te voeden, dat moet je doen met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Maar dat er op den duur een moment gaat aanbreken dat je moet loslaten. Die broeder die kijkt naar me, je hoeft nog niet los te laten, broeder. Het is nog maar pas, maar het duurt nog een tijdje. Maar er komt een moment dat je moet loslaten. En ik weet niet, als vaders dat ook hebben. Ik had het een beetje. Maar ik weet wel één ding. Bij mijn vrouw was het anders. Ik weet ook niet als het helemaal veranderd is. Maar loslaten is een groot probleem. Je moet loslaten dat die mensen de gelegenheid krijgen om mannen of vrouwen te gaan worden, volwassenen te gaan worden. En daar hebben de meeste ouders wel moeite mee, om daar afstand van te doen. En ze zeggen van, nou, je hebt nou die leeftijd bereikt, ga de wereld in en doe wat ik al die tijd opgevoed heb. Wat je niet moet doen als ouder is teruggaan om te gaan stiekem, zeg maar, achter die gordijnen of bij die ruit te gaan piepen naar binnen om te kijken als het allemaal goed gaat. Wat je gedaan hebt, dan moet je op vertrouwen dat het gewoon goed komt. Maar gewoon op vertrouwen. En dan zal de Heer eigenlijk daarvoor gaan zorgen. Totdat de tijd aanbreekt dat ze wegvliegen en een plek voor zichzelf elders eigenlijk verwerven. Dat is toch onbelangrijk is. Want Jezus is de Zoon van God. En dat wisten ze. En toch zie je dat, terwijl ze dat deden, dus dat hij op 12-jarige leeftijd, dat ze dan terugkwamen en dat ze dan die opmerking maakten van wat heb je ons dat allemaal aangedaan. Dat Jezus in die 12 jaren dat hij bij ze was en hij exact wist wie hij was en waarvoor hij in deze wereld kwam, dat hij daarna, waarschijnlijk nog wel ieder jaar naar Jeruzalem gegaan is, maar dat hij zich wel heeft onderworpen aan het ouderlijk gezag hier op aarde. Hij is 18 jaar lang is hij nog thuis geweest en heeft hij nog gedaan wat zijn aardse ouders hem vertelden, gehoorzaam. En dat zijn belangrijke dingen waarvan we kunnen leren. Dat we niet dingen, omdat we weten dat we voor iets geroepen zijn, dat we dan opeens alle deuren openslaan en zeggen van nou, hier ben ik. Ik heb die taak gekregen, ik zal het gewoon gaan doen. Want kijk, als je denkt dat Jezus de eerste was, die ze eigenlijk, waarbij zoiets is overkomen, dan zou ik zeggen van nee, dat is niet waar. Want als we gaan kijken in de geschiedenis van Israël, dan kom je namelijk iemand tegen die eigenlijk op dezelfde wijze ook afgestaan is en voor de dienst van de Heer. En die persoon was Samuel. En als je kijkt naar het leven van Samuel, misschien kunnen we daar naartoe gaan. We gaan naar 1 Samuel 2. En als ik het goed zeg, vers 26. Ga maar even goed kijken. En kijk wat Gods woord daar zegt. En dan staat er toch een prachtige opmerking. Ik hou van die opmerking. Heel kort, en dan moet je je bij gaan afvragen, wat bedoelen ze ermee? En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst. Zowel bij de Heere als bij mensen. Ja, maar Dat zal dan wel. Maar toen de tijd was het zo dat degene die profeet was in Israël ook het land moest besturen. Hij had de leiding over het hele land. Hij bestuurde heel het land. Maar er was een situatie aangebroken waarbij deze man ook behoorlijk wat zonen had. Maar deze mannen waren nietswaardige lui. Ze deugden nergens voor. Als de mensen offers brachten naar de tempel, zodat hun vader daar dat offer kon aansteken voor de Heere. Het eerste wat ze deden is dan, als ze kwamen met het vlees, dat ze een grote vork namen en dat ze het in het vlees duwden en dat vlees eruit haalden voor zichzelf. Voor zichzelf, maar niet voor de Heere. En dat het mishaagde de Heere. Het was voor de Heere één grote treurenis om dat te zien. Dat dat zo gebeurde. En dat gebeurde niet één keer, maar dat gebeurde elk jaar. Het gebeurde iedere keer weer als die mensen dat eigenlijk naar het huis brachten. Het was zelfs zo erg dat ze zelf het vlees dat gekookt moest worden, dat ze zeiden van nee, we willen gewoon dat vlees rauw hebben. En ze pakten het gewoon voor zichzelf. Het interesseerde gewoon niet wat het volk ervan zei. Alleen als zij er maar beter van konden worden. Maar wat de Heer er, zeg maar, in de plaats daarvan deed. De Heer had namelijk daarvoor in de plaats een vrouw, waarbij die hun vader zelf niet eens de dingen duidelijk meer zag. Die kwam om te bidden dat die vader van ze tegen die vrouw zei van, je bent dronken. Ga je roest thuis uitslapen. En zij zei, nee, ik ben niet dronken, maar ik ben hier om te bidden, omdat ik zo graag een kind wil. Maar ik kan dat kind niet krijgen. En hij wist niet wat hij moest antwoorden. En zij zei, jou zal geschieden wat eigenlijk je op dit moment vraagt. En zei, okay. Maar zij kwam daarna om dat kind terug te brengen, om de kind af te staan aan de Heer. En hij groeide daar in het huis van Eli op, de profeet. Onder leiding van Gods geest. Onder leiding van de Heer. De Heer heeft hem op zo'n danige wijze geroepen. En de Heer kan ieder van ons hier vandaag nog steeds roepen. Onderschat het niet. Terwijl hij daar als klein jongen daar in het huis diende, riep de Heer hem. Samuel. En hij stond op, terwijl hij sliep. En hij ging naar Eli. En hij zei van, u hebt me geroepen. Hij zei, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer rusten. Hij ging weer liggen. Samuel. Hij stond weer op. Ja, u hebt me weer geroepen. Nee, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer liggen. Een derde keer. En toen begreep Eli het. De Heere riep hem. Hij zegt de volgende keer, als hij roept, zeg dan, spreek, uw knecht luistert. Dat zijn dingen, wanneer we dit soort dingen niet weten, dan houden we het voor, nou ja, dat zal dan wel een droom geweest zijn of wat dan ook. Maar hier hebben we te maken met iemand die toch wel weet hoe de Heere werkt en dat hij die jongen op dat moment kon onderwijzen van, als hij weer spreekt, zeg, Heere, uw knecht luistert. En dat is nou ook iets wat de Heere op dit moment nog steeds doet. Hij spreekt nog steeds tot mensen. Hij spreekt tot jou vaak ook te midden van je slaap. Dat jij niet eens weet waarom. Ik weet niet als jullie het niet hebben, maar ik heb het regelmatig dat terwijl ik slaap, dat ik ergens in een droom terechtkom of ik hoor iets en dat ik dan antwoord geef. Nou, dat is vaak een beetje verwarrend naast iemand die hoort dat je antwoordt en die denkt van, wat is er hier nu weer aan de hand? Dat je in de slaap antwoordt, die gaat je wakker maken. Maar dat kan het beter niet doen, want de Heer, als de Heer spreekt, kan je beter je aandacht alleen maar voor de Heer hebben. Dat je hoort wat de boodschap van de Heer is. En dat je daar aan vasthoudt. Hier zien we in het leven van Jezus eigenlijk precies hetzelfde wat ook in het leven van Samuel gebeurde. Dat op dezelfde wijze God hem onderwees. En dat hij hem bracht ook naar de plekken waar hij met bijbelleraren kon spreken over de toekomst, over alles wat er zou gaan gebeuren. Wat wisten ze in Israël? Waren ze zich van bewust dat de Messias al in hun midden was? Dat waren ze niet. Want ze spraken met grote bravoure over wat de toekomst allemaal zou brengen en wat ze er allemaal van wisten. Maar geen van allen heeft kunnen voorzien dat die Messias er zo uit zou zien. Niemand van ze. Niemand van ze heeft kunnen voorzien dat hij naar het kruis ging. De grootste Bijbelleraren. Ze wisten het niet. Maar wanneer we onze hart bij de Heer te luisteren leggen, dan zal de Heer ons dingen vertellen in ons leven die voor ons van heel groot belang zijn. Die voor ons zo belangrijk zijn dat wij daarvan kunnen gaan groeien. En dat is iets wat belangrijk is. Want Jezus, hij deed dat. Hij deed dat om te luisteren elke dag weer opnieuw naar de Vader. En dat is toch wel iets wat jij en ik nodig hebben, dat wij horen naar de stem van de Heer onze God. Weet je, als je daarnaar kijkt, dan zie je dat wat Jezus allemaal eigenlijk gedaan heeft. Dan kom je erbij dat Jezus innerlijk gevormd werd. Door te gaan naar de tempel. Door contact te hebben met de Vader. Wilt hij innerlijk in zijn hart, wilt hij compleet veranderd. Je wordt niet zomaar een baby, je bent niet zomaar een baby dat je opeens morgen staat en dat je in de bediening staat. Nee, er is een weg vooraf gegaan voordat hij daar was. Voordat die Heilige Geest op hem nederdaalde, was de Heilige Geest al met hem. Maar daar gebeurde het toen hij gedoopt werd, dat het ten ogenschouwen van een ieder gebeurde. Dat de Heilige Geest nederdaalde. En dat ieder kon zien hoe dat. Maar de Vader was al lang met hem bezig. De Vader was al lang bezig om zijn zoon klaar te maken, te onderwijzen voor de toekomst, voor de taak die hem weggelegd was. En dan zie je dus dat, dat is iets wat jij en ik ook kunnen leren. Dat we kunnen gevormd worden door de Heer. En op een uitvoerige, een uitgebreide manier wil hij dat doen. Hij wil het zodanig doen dat we echt diep van binnen veranderd worden door de Geest en door het woord van God. En dat leidt altijd dat er vruchten zullen zijn in ons leven. Wat we nodig hebben is gevormd te worden. Gevormd door de Heer. En dat is iets, daar zou ik de Heer elke dag om willen bidden en vragen. Heer, wilt u die vorming in mijn leven doen? Wilt u mij vormen, Heer, voor alle dingen die ik nodig heb? En ik zou deze vraag eigenlijk in uw midden willen leggen. Vraag de Heer elke dag opnieuw dat hij tot je spreekt. Vraag hem dat hij je onderwijst aangaande de weg die je gaan moet. Aangaande de plannen die hij voor je heeft. Dat hij je daarin eigenlijk gaat onderwijzen. Want als wij gevormd willen worden door de Geest van Christus, zullen we ook veel en intensief met de dingen van de Vader bezig moeten zijn. Veel meer dan dat wij bezig zijn met de dingen om ons heen. Dingen in deze wereld. We zouden de Heer veel meer moeten bidden om te vragen, wat wilt u voor mij? In plaats van dat we het zelf gaan invullen. Want dat is het grote probleem hier in het christendom. Dat wij zelf invullen en dat we de Heer daaraan daarbij betrekken. En zeggen van, ik heb dat en dat en dat gedaan. En misschien kan u daarin komen om mij daarin te helpen. Maar dat is absoluut de bedoeling niet. De bedoeling is dat we met de Heer bezig zijn en dat hij ons de weg ons vertelt die we gaan moeten. Wat er daarbij nodig ook is, is dat wij de Bijbel gaan lezen. En de dingen die we in de Bijbel lezen, dat wij die ook gaan overdenken. Ik weet niet hoeveel mensen overdenken de dingen die ze lezen in de Bijbel. Dat je wat je leest, dat je het gaat overdenken. En dat je de Heer vraagt, wat heeft dit Heer nu vandaag met mijn leven te maken? Wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u, Heer, dat ik hiervan leer? Dat zijn belangrijke vragen. Niet dat we ze lezen en dat we zeggen, oké, dat weten we voor vandaag. Nee, maar de Heer laat vaak dingen aan ons bekendmaken, opdat wij daarop verder eigenlijk over gaan nadenken en omdat wij zijn aangezicht daar verder gaan zoeken. En dat wij hem ook bidden en vragen voor zijn beloften in het evangelie. Want die moeten wij ons eigen gaan maken. Dat zijn belangrijke dingen. Als je de Bijbel leest, dat je ook leert te lezen en ook leert te spreken vanuit de Bijbel tot de Heer. Wat belangrijke dingen zijn uit de Bijbel, dat kan ik zeggen, dat heb ik geleerd van een andere Bijbelleraar. Misschien is het ook heel verstandig, zal ik zeggen. Ga op internet kijken. Ga een christelijke boekhandel binnen. Kijk daar zo naar boeken die er zijn. God heeft mannen en vrouwen Gods geroepen die hij gebruikt heeft om boeken te schrijven. Waar jij en ik iets van kunnen leren. Elke dag weer opnieuw. Ik zal je dit vertellen, toen ik pas tot bekering kwam, werkte ik op dat moment nog. En gelukkig had ik een baan, dat ik een auto had van de zaak. En ik alleen in die auto zat. Er waren toen nog geen cd's. Er was cassette. Dus ik kreeg wel eens links en rechts een cassette. Ik heb een mooie preek van die en die broeder, van die, van broeder Holder, van broeder Maasbach, noem maar op. En dan deed ik het in de auto. En dan, terwijl ik reed en mijn werk deed, hoorde ik die preek. En zo voedde ik mezelf. Wat er nodig is, is dat jij en ik gevoed moeten worden vanuit het woord van God. En dat doe je door ook te horen naar leiding, informatie, bijbeluitleg van een ander. Dat heb je nodig. Ik zou zeggen, probeer dat te doen. Probeer dat tot je te nemen. En een van de dingen die ik geleerd heb daaruit, is dat een van die bijbelleraren, een hele grote, Derk Prins, ik weet niet of die mensen hiervan hem gehoord hebben, Derk Prins, is misschien een van de werelds grootste bijbelleraren die er is in de tijd van Jezus Christus. Hij is een aantal jaren overleden, maar hij heeft wel een belangrijk iets eigenlijk, heeft hij geschreven, en dat boek heb ik thuis, en dat gaat over proclamatie. Bijbelteksten die er staan in het woord van God, spreek ze uit over jezelf. Wil je groeien? Spreek die teksten uit over jezelf. Wat doe je daarbij? Je spreekt het woord van God uit over jezelf, zodat het woord van God grip op jou kan krijgen en dat woord van God jouw leven kan gaan sturen. Een van die teksten die ik daarvan uitgeleerd heb, en die wil ik vanmiddag in uw midden leggen, dat vinden we in 2 Korinthe 4, vers 14. Dat betekent Gods woord proclameren, uitspreken over jezelf, belijden over jezelf. Want dan staat er in 2 Korinthe 2, vers 14, dat is iets wat jij kan doen om jezelf daardoor te stichten, door jezelf daardoor meer kracht te geven in deze wereld, waar er heel veel tegenstand is. En dan staat geschreven, en dat je dan op beleid over jezelf, en God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen. 2 Korinthe 2, vers 14. Nou, ik lees hem op nu als een proclamatie. Hier staat het net iets anders geschreven, maar dit proclameer je. Dit staat er, laten we het even lezen, zodat er geen verwarring is. Dan staat er, en God zij gedankt die ons in Christus altijd doet triomferen, door ons de geur van zijn kennis op ieder plaats openbaar maakt. Dit is voor jou een proclamatie. Want nu ga je die tekst je eigen maken. Dan spreek je dit. Dan zeg je dit als je zoiets in zo'n situatie bent. Want het kan ook zijn dat je misschien te neergedrukt bent. Je bent misschien down. Je hebt misschien een dag die niet goed is. Dan spreek je dit over jezelf. God zij dank die ons, die mij in Christus altijd doet triomferen. Ik zal je dit vertellen. De tegenstander, het maakt hem niet uit hoe je haar gekamd is, als je mooie kleren aan hebt, wat voor mooie lipstift je hebt, mooie schoenen je hebt, het maakt hem niet uit. Als hij je alleen maar ten val kan brengen, als hij alleen maar strijd in je leven kan brengen, als hij alleen maar voor kan zorgen dat jij je verschrikkelijk voelt, dan is het nu de tijd dat jij het woord van God neemt en dat je dat woord nu voor over jezelf uitspreekt en zegt van, ik dank God die mij in Christus altijd doet triomferen. Triomferen is overwinnen. Ik dank hem dat hij me altijd laat overwinnen. En er zijn genoeg situaties geweest in mijn leven waarbij ik hele moeilijke situaties heb gezien. Maar toen begon ik dit woord uit te spreken. Ik dank u dat u mij ten alle tijden in Christus doet triomferen. U laat mij overwinnen. Waarom? U hebt de overwinning behaald. En ik kan deze overwinning mijn eigen maken. Jezus zegt, nee, neem het woord van je. En laat het woord van mij in je leven zijn. Zorg ervoor dat het woord van mij jou staande houdt in die strijd. Want als die tegenstander slaat, slaat hij niet met, hoe noemen ze dat? Watte handschoenen. Hij slaat met hele zware handschoenen om je een behoorlijke klap toe te dienen dat je eigenlijk het opgeeft. Nee, maar jij moet weten, met Christus heb ik al overwonnen. Met Christus heb ik al overwonnen. En dat spreek je uit over jezelf. En kijk wat hij verder zegt. En door Christus ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Waar jij naartoe gaat, als jij dit gaat beleiden, zal de Heer zelf ervoor zorgen dat de kennis van Christus die in jou is, waarbij de Vader jouw leraar wil zijn, dat je die kennis gaat rondspreiden. Dat die mensen zeggen, wat een heerlijke geur. Wat een heerlijke geur. Ik had dan met mijn 15-jarige, in zeker heb ik een heerlijke aftershave gehad. En als ik het zet nu, zeg mijn zoon tegen me van, nou, dat ringt leuk, echt lekker hoor. Dus dan doe je dat overal waar je naartoe gaat. En dan ga je een beetje niet te ver kijken als die mensen erop reageren. Oh, dat is lekker. De kennis van Christus. Maar precies op dezelfde manier moet je de kennis van Christus bij mensen ook brengen. Bij mij in de familie zagen ze me niet zitten. Maar toen ze zagen van, hey, dat ding werkt, kwamen ze zelf. Denk je dat het ook voor mij kan? De kennis van Christus verspreidt zich. Je hoeft niet te vertellen, luister, als je bij me komt, ga ik je het wel geven hoor. De kennis van Christus doet het. Mensen zitten, hoe kan het dat die veranderd is? Zulke moeilijke omstandigheden. De kennis van Christus. Daar hoef ik niks voor te doen. Die kennis wordt gewoon verspreid. Net als geur wordt die verspreid. En dat zijn belangrijke dingen die jij en ik in ons leven moeten gaan toepassen. Willen we een succesvol leven gaan leven hier in deze maatschappij. Dit is ook een andere tekst. Die vind ik ook een prachtige tekst om aan u mee te geven vanmiddag. Dat vinden we in 1 Korinthe 6, vers 19 en tot en met 20. Dat je over jezelf zo'n belangrijke uitspraak doet, dat je er zelf beter van gaat worden. De Bijbel zegt daarbij dat jouw lichaam, mijn lichaam, die is een tempel van de Heilige Geest. Kan je het geloven? Dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En daarom moeten we het ook daarna gaan handelen. Wanneer we dat doen, wanneer we dat eigen maken, dan zullen we dat ook overal verspreiden. Dan zullen mensen dat ook weten. Kijk wat Gods woord is. Of weet gij niet, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die in u woont. Die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. Wanneer deze dingen in je leven spelen, dan weet ik één ding. Het is onmogelijk om hoogmoedig te worden. Is niet mogelijk. Want kijk wat de Bijbel daar zegt. Die u van God hebt ontvangen. Is niet van jou. Misschien denk je dat het van jou is. Nee, hij is niet van mij. Je hebt het ontvangen. Ga daarmee aan het werk. Doe daarmee in de wereld waarvoor ik je geroepen heb. Wij hoeven eigenlijk geen verliezers te zijn wanneer wij het woord van God tot ons eigen maken. En het woord van God moet je over jezelf uitspreken. En dat je het tot jezelf zegt, ik ben een tempel van de Heilige Geest. Dat zal ook helpen om je gedrag te veranderen. Dat als iemand in je omgeving komt en die persoon denkt van ja, ik ga iets heel vervelends over een ander vertellen. Ik zal heel even voorzichtig zijn, maar ik heb iets te vertellen over die en die en die. Want daar gaan een aantal dingen niet goed in zijn leven. Dat je die persoon op een nette manier zijn mond eigenlijk grote plakband op zijn mond plakt. Maar wanneer we onszelf daar niet van realiseren dat we een tempel zijn van de Heilige Geest, dan geven we onszelf over. Ik heb het ook gezien. Dat was helemaal niet goed. Maar meer tijd, jongen. Het was echt niet goed wat die persoon. En dan zal ik je vertellen, dan doet die persoon dat en dat en dat en dat. Mijn lichaam, jouw lichaam, is een tempel van de Heilige Geest. Hij wil in ons wonen. Als wij hem niet kunnen laten zien aan de wereld, wie? Trump? Elon Musk? Dat zijn toch de grote van deze tijd, geloof ik. Ze hebben raketten die ze omhoog sturen. En toch proef ik daar niet dat ze een tempel zijn. Ik zou niet in die raket willen zitten. Ik laat de Heilige Geest bij me zijn. Dan ga ik vanzelf wel als het nodig is. Maar we hebben het nodig dat wij in die liefde, in die genade van God blijven. Weet je, die ouders van Jezus, Maria en Jozef, die begrepen het niet. Wat hij bedoelde toen hij zei van, weet u niet dat ik met de dingen van de Vader bezig moet zijn. En dat is een belangrijk iets voor jou en voor mij vandaag. Dat we bezig blijven met de dingen van de Vader. Dat is wat ons moet boeien. En als dat ons boeit, dan zullen we zelf wel merken wat God in ons leven gaat doen. En ja, ze realiseerden zich dus helemaal niet dat hij Jezus een onderscheid maakte tussen zijn hemelse vader en hun aardse, en zijn aardse vader, vader die hij hier had, en moeder. Hij maakte daar wel degelijk een onderscheid. Hij wist dat God de allerhoogste plaats in zijn leven had. En op basis daarvan kon hij dat leven hier op aarde leven. Daarom is dat ook belangrijk, is dat jij en ik behoren te hebben. Hij werd opgevoed. Maar Jezus werd niet alleen als enig kind opgevoed. Jezus werd opgevoed in huis met broers en zussen. En ik kan me voorstellen dat er elke keer weer wat anders aan de hand was in dat huis. Maar hij bleef nederig, hij bleef gewoon zichzelf. Hij bleef altijd degene die de Vader wilde dat hij zou moeten zijn. Omdat hij dat contact met de Vader had. En dat zien we dan ook in het leven wat de Heer eigenlijk van ons verwacht. Wat hij van jou en van mij verwacht. Hij wil ons gaan gebruiken hier in deze wereld. Hij wil ons gaan gebruiken hier in deze gemeente. Hij wil ons gaan gebruiken rondom ons. In de familie waar hij ons geplaatst heeft. Dat heeft hij gedaan met een bepaald doel. Om de mensen die hem nog niet kennen, om aan die mensen het evangelie mee te geven. En dat kan alleen maar door onszelf. Dat kan niet. Die mensen gaan niet de Bijbel pakken om in die Bijbel te gaan lezen. Want ze denken vaak, 9 van de 10, dat ze die Bijbel ook al kennen. Nee, die mensen willen in ons zien dat het woord van God daar wel degelijk werkt. Dat het woord van God wel degelijk vrucht afdraagt. En daarom is het belangrijk dat wij dat aan de mensen laten zien. En ik ben God daarvoor dankbaar dat hij dat wil doen. En hij wil dat doen in ons leven. Hij wil ons daarbij ook gaan gebruiken. Weet je, de Bijbel zegt dat alleen maar te horen naar het woord van God voor ons en voor eigenlijk een ieder die dat hoort, belangrijk is. Dat er zijn belangrijke dingen die wij in ons leven behoren te hebben. Te horen naar het woord van God en te handelen naar het woord van God. Dan zullen we merken en zien ook wie de Heer is en wat hij allemaal in ons leven wil doen. Maar waarom geeft de Heer ook deze boodschap voor vandaag? Jezus, voordat hij de aarde verliet, heeft hij 12 mensen geroepen. Waarom? Om als voorbeeld te zijn. Hoeveel mensen zouden hier in een opvoeding willen zitten van de Bijbel? Een opvoeding willen zijn dat iemand, zoals in het leven van Samuel, dat Samuel Eli had en die hem in alle dingen van de Heere kon onderwijzen. Hoeveel mensen zijn bereid die weg te gaan? Of zoeken we het zelf uit? Als de Bijbel het laat zien dat de Heere de grootste godsmannen geroepen heeft door zijn eerste plaatsen onder leiding van iemand die al de weg weet, waarom zouden wij onze eigen weg gaan? Als hij Jezus gebruikt heeft om ook onder leiding te staan van mensen die al bekend waren in Israël als bijbelleraar, waarom zouden wij onze eigen weg gaan? Maar voordat Jezus deze wereld verlaten heeft, heeft hij wel 12 mensen opgeleid, waarvan 1 dat niet gered heeft, maar die andere heeft hij wel in de wereld uitgestuurd om het evangelie overal te verkondigen, bij ieder. Familie, vrienden, bekenden. Overal. Dat ze het evangelie konden brengen. Zodat daar vrucht uit voortkomt. De gemeente is alleen maar gaan groeien omdat Jezus mensen geroepen heeft en ze daarna weer heeft uitgezonden. Hij heeft ze een taak gegeven om ze te gaan en verkondigen het evangelie. Vertel aan je familie wat ik in je leven gedaan heb. Het is op een hele eenvoudige manier bekendmaken wat God in je leven doet. En daarom is het belangrijk dat we getuigen blijven rondom ons. Laat mensen weten wie God is. Laat mensen weten wat hij in ons leven gedaan heeft. Ik vind het niet erg om mensen te vertellen waar ik vandaan kom. Wat mijn situatie geweest is voordat ik de Heer heb leren kennen. Maar ik ben God dankbaar dat ik ze kan vertellen dat hij grootse dingen in mijn leven gedaan heeft. En dat ik niet ben blijven hangen in dat oude denken, dat oude manier van omgaan met dingen. Nee, absoluut niet. Ik heb de Bijbel toegelaten om in mijn leven verandering te brengen. De Bijbel heb ik toegelaten. Ik weet wel dat er was een tijd in de gemeente. Ik was helemaal nog geen voorganger. Ik diende gewoon alleen de gemeente. Alleen maar in die gemeente dat er mensen allemaal vroegen van, ik snap niet dat je nog in die kerk blijft. Maar ik wel. Ik heb God als Heer. Ik heb God als leidsman. Ik heb God als Bijbelleraar in mijn leven. Zodra je naar mensen gaat kijken, gaat je geloof afzakken. Zodra je naar mensen gaat kijken, zakt je geloof af. Kijk je omhoog, dan kan je van jezelf zeggen dat je een tempel bent. Dan kan je zeggen dat je een overwinnaar bent. Dan kan je zeggen van jezelf, ik overwin deze situatie. Het maakt mij niet uit hoe. En de Heer zelf geeft je kracht wanneer die situatie zich voordoet. Wanneer het heel moeilijk is en je in geloof gaat staan en je gaat bidden, dan zal hij jou uit die situatie verlossen. Om alleen maar om je te bevestigen dat hij met je is. Dat hij aan je zijde is. Dat hij met je wandelt. Dat hij je draagt door de moeilijkste omstandigheden. Dat wanneer hij roept, dat je niet meer hoeft te zeggen van, dat je naar iemand anders gaat. Je hebt me toch net geroepen. Nee, dat je weet van, de Heer heeft me geroepen. Of dat je die stem hebt leren kennen. Of dat je vertrouwd bent met die stem. En die stem, die wil elke dag nog spreken. Hij wil elke dag nog in ons leven dingen doen. En ik ben God zo dankbaar dat wij dat mogen doen. In dit leven hier met hem. Laten we het oppakken. Laten we de Heer vragen om in ons leven veranderingen te brengen. Laten we de Heer vragen om ons te helpen. Want wij horen hem toe. En hij heeft ons geroepen met een speciale taak. Om het koninkrijk van God overal te verspreiden. Om overal waar we komen de mensen te vertellen wat hij in ons leven doet, wie hij is en wat voor plannen hij heeft met deze wereld. En ik ben God daarvoor dankbaar dat wij daarvoor zijn uitverkoren. Weet je, de Heer heeft zijn zoon Jezus Christus naar deze wereld gestuurd. Hij heeft hem uitverkoren om dat werk te doen, om die weg te gaan, zodat wij nu vandaag de dag verlossing hebben, bevrijding hebben. Maar dat we die verlossing en die bevrijding overal kunnen verkondigen, kunnen prediken. Weet je, en dan ga je merken dat je dan niet als die vriend van me gaat zeggen, iedereen kan prediken. Nee, dan ga je begrijpen dat je God nodig hebt in je leven om het woord van God verder te verkondigen. Je hebt de Heilige Geest nodig om het in jouw leven te doen, zodat jij anderen kan helpen. Je hebt de Heilige Geest nodig. Jij en ik hebben van nodig dat we ons meer en meer moeten gaan uitstrekken en vragen, Heere, wat wilt u in mijn leven doen? Heere, neem het van me over. En dan gaan we grote dingen beleven. Hemelse Vader, ik dank u. Heer, vandaag, Heere, voor uw woord. Ik dank u dat u het bent. Dat u een plan hebt met ieder die vandaag hier zit. Heer, ik vraag aan u. Wilt u komen in de harten? Wilt u het overnemen? Heer, wilt u, Heer, een ieder van ons maken tot, Heer, kanalen van uw liefde. Instrumenten in uw machtige handen. Zonen en dochters, Heer, door u geroepen. Want u hebt ieder van ons geroepen, Heer. En u wilt ons, Heer, onder alle omstandigheden gaan gebruiken. Neem het over, Heer. Niemand zit hier, Heer, overbodig. Maar aan ieder die hier zit, Heer, die hebt u. Die hebt u, o God, een plan voor. Daar hebt u een taak voor. Ga uw gang, o Heer. Hier zijn we. Gebruik ons, Heer, onder uw machtige hand. Dat zodat heel de wereld zal zien dat u de Heere onze God bent. Ik dank u hiervoor. In Jezus' naam. Amen.